Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 92 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 92, het eerste vers, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En het tweede vers, het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebied op harp en luid te danken. Psalm 92, vers 1 en vers 2. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij blijdenis van het christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 26 en daarvan het achtste vers. Psalm 26 vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 26 vers 8. We doen belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en ieder van u spreken stil voor zich met mij als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heer, aan het einde van deze middag, op deze eerste dag van de week, zijn wij in dit kerkgebouw samengekomen voor uw heilig aangezicht. Opnieuw, ook vanmorgen mocht in het midden van de gemeente een dienst plaatsvinden. En nu zo op dit middaguur mag opnieuw de gemeente samenkomen. En aan het begin van deze dienst naderen wij tot u met onze gebeden. Wij komen met stille eerbied en diep ontzag tot u, om u ook nu hartelijk te danken voor uw milde gunst, de rijke zegen dat wij op deze zondag zo mogen samenkomen in alle rust en in alle vrijheid. En we weten ons verbonden met de wereldwijde kerk, de kerk van alle continenten, waar dan ook maar mensen op deze eerste dag van de week samenkomen, met velen of met weinigen, om de schriften te openen, om van Jezus Christus te horen, om u te bidden om uw Heilige Geest. Wij maken daar deel van uit en wij dragen in onze gebeden aan u op. Zij met wie we ons verbonden weten en die te maken hebben met tegenwerking, met vervolging en met verdrukking. Zij die niet in alle vrijheid en rust zoals wij kunnen samenkomen. Het is ons gebed voor hen dat u hen geven zult, de volharding. En dat u ze zult sterken in het allerheiligst geloof en bezielen met uw Heilige Geest, omdat zij te midden van alles wat er tegenin komt, mogen staande blijven en van de enige troost in leven en sterven mogen weten. En in wezen is het gebed voor onszelf niet anders. En wij bidden ook voor onszelf, zoals we hier ook in dit kerkgebouw zijn samengekomen en zoals we thuis verbonden zijn met de gemeente, dat u ook ons gedenken zult met de enige troost van leven en sterven, dat wij van Jezus Christus mogen horen, dat wij van Hem zullen zijn en dat Zijn woord in ons midden ingang vindt en bewaard wordt in de harten. En daarvoor bidden wij u om uw geest, het grootste geschenk wat u ons in deze middag geven kan, is dat u met woord en geest bij ons bent en onder ons woont. En het zal ook de grootste genade zijn. Want vanuit onszelf weten wij door uw woord geleerd dat we er geen rechten op hebben en dat we het niet verdienen en dat we het niet eens waard zijn. En daarom willen wij het u ook eerbiedig vragen, dat u vanmiddag in ons midden de schriften zult ontsluiten, dat u met uw geest in ons midden aanwezig bent en dat wij door uzelf aangesproken zullen worden. Geeft u daarvoor alles wat nodig is, opdat het niet al te menselijk eraan toe zou gaan. Geef ons alles wat wij nodig hebben in het spreken en in het luisteren. Geef ons alles wat we nodig hebben bij het verrichten van taken in deze dienst. Geef ons alles wat we nodig hebben bij zingen en bij bidden. Geef ons uw geest. En dat vragen wij u. In stille afhankelijkheid, maar ook met verwachting. En met vrijmoedigheid. Ons verschuilend achter de Zoon van uw liefde, de opgestane levensvorst, de Heere Jezus Christus. Het is in zijn naam dat wij met onze gebeden komen tot u en u smeken om uw vaderlijke gunst en om de leiding van uw geest. Zie ons dan zo aan en laat deze dienst vol zijn van uw lof en van uw eer. Om Christus wil alleen. Amen. Wij gaan de Bijbel openen en doen dat vanmiddag in het Nieuwe Testament. En we lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het vierde hoofdstuk. We beginnen te lezen in vers 14 en we lezen door tot en met vers 30. Lucas 4, te beginnen in vers 14. En daar lezen we als volgt: en Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlaten te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen, u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden, dokter, genees uzelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei, voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naaman, de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op, ze dreven hem de stad uit, ze brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Tot over de schriftlezing, waaruit deze middag de prediking komt. Lucas 4, in het bijzonder vanaf vers 16 tot en met vers 30, dat is het Bijbelgedeelte voor de preek van deze dienst. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 146, daarvan het 5e en 6e vers. Psalm 146, vers 5 en vers 6. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En het 6e vers, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En u krijgt in deze dienst gelegenheid uw gaven te geven. In de eerste plaats voor Epaphras, in de tweede plaats voor de kerkrentmeesters en in de derde plaats voor het kerkgebouw. En wij zingen dus met elkaar uit Psalm 146, het 5e en 6e vers. Psalm 95, vers 4 zingen we straks na de preek zonder dat dan opnieuw aan te kondigen. Psalm 95, het vierde vers. Gemeente, de evangelist Lucas beschrijft voor ons een dag uit het leven van Jezus. Een moment uit zijn leven. Het is Sabbat. En hij is in Nazareth, de stad van zijn jeugd. Daar is hij groot geworden. Daar heeft hij zijn eerste stapjes gezet. Daar heeft hij mensen leren kennen. Daar is hij zo opgegroeid. En vandaag is hij er weer. En naar zijn gewoonte gaat hij naar de synagoge. Dat is vaste prik voor hem, daar kan je de klok op gelijk zetten. Zaterdag, Sabbat, daar ga je. Naar de synagoge. Heeft hij het van huis uit zo geleerd? Vast, zo mag je vermoeden als je iets weet van het leven van Jozef en van Maria. In ieder geval is het voor hem een vaste gewoonte geworden om op de rustdag in de dienst te zitten, elke week weer. En misschien mag ik even dat woordje gewoonte onderstrepen. Naar zijn gewoonte. Waar zo de schriftlezing mee begint als het gaat over die dag in Nazareth. We zullen maar tegen elkaar zeggen, neem er een voorbeeld aan. En vergeet het voor jezelf maar nooit, onze Heere sloeg geen week over. Hij ging elke week. Als je beter bent dan hem, dan kan je misschien met minder toe. Maar anders, laat het ook bij ons maar vaste gewoonte zijn. En niet opgeven bij alles wat er ook tegenin kan komen. Als het kan, dan probeer je er te zijn. Elke week. Opnieuw. Zeg maar gerust om Jezus wil. Als ze mij vragen, waarom ga je toch elke week naar de kerk? Dan kan je heel wat antwoorden geven. Maar dit mag er ook één zijn. Dan kan ik zeggen, omdat ik een volger van Jezus wil zijn. Een volgeling van hem. Ik heb die gewoonte van hem zo overgenomen. Na zijn gewoonte. Maar goed, laat ik ophouden met nu direct allerlei opmerkingen te plaatsen. Lucas doet dat ook niet. Lucas is in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben, in het tekstgedeelte voor de preek, hij is, zou je kunnen zeggen, meer aan het, ja, ik zou bijna zeggen aan het filmen. Het is alsof Lucas Jezus in de kijker zet en de lens helemaal op Jezus gericht heeft. Hij volgt hem op de voet, hij brengt elke beweging van hem in beeld, hij heeft alleen aandacht voor hem. En hij beschrijft zo nauwkeurig mogelijk wat Jezus doet, zonder daar nu verder al te veel commentaar op te geven. En wij gaan vanmiddag zo met elkaar maar eens meekijken. Ik zou bijna zeggen, de dienst wordt uitgezonden. Met beeld en geluid. En wij maken het mee. Lucas laat ons zien dat Jezus naar de synagoge gaat. En dat hij daar op een moment opstaat. Vers 16, hij stond op om te lezen. Neem me niet kwalijk dat ik toch direct dan weer wat opmerkingen maak, maar tot zover geen bijzonderheden, dat wil ik even zeggen. Wat Lucas ons tot zover laat zien, geen enkele bijzonderheden, niks bijzonders te horen of te zien. Dit beeld is heel bekend en heel vertrouwd. Zo gaat het altijd, zo gaat het elke week. In de dienst, in de synagoge, als daar de gemeente samenkomt, dan wordt er gelezen. Dat is een van de vaste onderdelen in de dienst. Bidden, zingen, het uitspreken van de zegen en Bijbellezen, dat zijn van die vaste onderdelen elke week weer. Het komt heel bekend voor, is het niet? En wat we hier zien gebeuren, dat er één iemand in de synagoge opstaat om te gaan lezen, dat is niks bijzonders. Je komt daar onder andere om het woord van God te horen. En een dienst zonder schriftlezing is niks. De Bijbel moet open. Wil een dienst op zijn minst iets hebben van waarde in zich, dan moet de schrift open gaan. Dat is het heilige gebeuren van de eredienst. Dat de schrift open gaat. Dat wij met onze oren het woord van God mogen horen. Daar kom je toch voor. Ook wij. Of niet? Daar kom je toch voor, naar de dienst, om het woord van God te mogen horen. En hij stond op om te lezen. Ja, het gaat daar in de synagoge net wat anders dan bij ons. Bij ons ligt de schrift al klaar op de kansel zo. Maar Jezus krijgt in de synagoge de Bijbel plechtig aangereikt. Daar is de dienaar van de synagoge, de bode, die de schrift tevoorschijn haalt uit een kast, waarschijnlijk uit de ark. En hij overhandigt die plechtig aan de voorganger, aan de spreker, aan de schriftlezer van de dag. En deze dag, op deze Sabbat, is het Jezus die daar opstaat in het midden van de gemeente en die zich aanbiedt om de schriftlezing te verzorgen. En hij krijgt een boekrol met het boek van Jesaja daarop geschreven in zijn handen. En Lucas laat ons zo zien dat hij die open doet, dat hij die afrolt om te lezen. De schriftlezing komt dus uit het Oude Testament. Logisch, zegt u, want het Nieuwe Testament was er nog niet. Er is geen keuze wat dat betreft. Dat is zo. Tegelijkertijd zeg ik, let u er wel even op. Houd het beeld wel even vast. Houd het beeld maar lang vast. Jezus krijgt de schrift aangereikt, een profetenrol. En dan is het niet zo dat hij losjes met die rol in zijn handen staat en gelijk begint te spreken. Het is niet zo dat hij die oud-testamentische boekrol aan de kant legt. Dat hij zegt, gemeente, ik krijg nu wel zo'n boekrol aangereikt uit het Oude Testament, maar laten we die vandaag maar dicht laten. Die boeken van het Oude Testament, die hebben voor ons afgedaan, dat is allemaal van vroeger. Die kunt u voortaan ook wel dicht laten, vandaag wat anders. Nee, dat zegt Jezus niet. Hij krijgt een schriftrol uit het Oude Testament aangereikt en hij opent die eerbiedig. Ik zou zeggen, laten wij ons vandaag de dag dan ook niet laten misleiden door mensen die wel zo praten. Alsof het Oude Testament heeft afgedaan. Die zijn er nog wat, je kunt die stemmen horen. Van verschillende kanten. Mensen die meewarig doen over het Oude Testament. Zo van, ach, dat Oude Testament. Of die daar heel negatief over doen. Of mensen die zeggen, nou, ik heb het wel een beetje gehad hoor met het Oude Testament. Of zelfs mensen die zeggen, ik schaam me ervoor dat het Oude Testament ook in onze Bijbel staat. Ook die stemmen kun je horen. Maar schaamt u zich er niet voor, Jezus doet het ook niet. En Lucas laat ons zien dat daar in de dienst Jezus van Nazareth met een boek van het Oude Testament in zijn handen staat. En dat hij dat niet aan de kant schuift of weglegt of teruggeeft, maar dat hij het eerbiedig opent en begint te lezen. En trouwens, dat hoeft ons ook niet te verbazen, dat hij zo met de schrift omgaat. Want dat hebben wij niet gedaan, maar als je vers 1 tot en met 13 van dit hoofdstuk zou lezen, dan weet je hoe belangrijk het Oude Testament voor Jezus is. Toen hij in de woestijn gevoerd werd, in de eenzaamheid. En toen de duivel op hem afkwam, duivels dichtbij. Toen verweerde hij zich met woorden uit de schriften. uit het Oude Testament. Toen was het voor hem een machtig wapen om de boze van zich af te slaan. Nee, het hoeft ons niet te verbazen dat hij dat Oude Testament gaat lezen. En trouwens, nog wat erbij, als je Lucas 1 tot met 3 gelezen hebt, en misschien is daar ook de afgelopen tijd hier in uw midden wel dikwijls uit gelezen, Lucas 1 tot en met 3. Maar als je Lucas 1 tot en met 3 gelezen hebt, dan weet je dat dat evangelie van Jezus Christus als het ware geweven wordt met draden uit het Oude Testament. Je kunt de proef op de som nemen. Lees maar terug, zou ik zeggen, Lucas 1 tot en met 3. Het evangelie van Jezus Christus, het wordt geweven met draden uit het Oude Testament. Nee, het hoeft ons dus niet te verbazen dat Jezus hier in de synagoge opstaat en die rol eerbiedig opent. En hoor dan wat hij begint te lezen. Staat het op het rooster of krijgt hij het zo aangereikt of zoekt hij het zelf op? Dat weten we niet, maar hoor wat hij gaat lezen in de boekrol van Jesaja. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En dat laat Lucas ons zo horen als de schriftlezing van Jezus op die Sabbat in de synagoge in Nazareth. Wat een prachtig Bijbelgedeelte, vindt u ook niet? Je zou zeggen, wat kiest Jezus hier, of wat mag hij hier prachtige woorden lezen voor de schriftlezing? Dit is ook wel eens anders. Soms kiezen voorgangers ook wel van die donkere schriftgedeelten uit. Soms zeggen mensen wel eens, ik ben al ontmoedigd als ik zie wat we vandaag moeten gaan lezen. Als het een oordeelswoord is. Of als het zo'n moeilijk Bijbelgedeelte is. Zo duister om te verstaan. Maar dit wat Jezus hier leest, wat is dat een begrijpelijk woord en wat is het een bemoedigend woord? Wat een rijke belofte leest hij hiervoor. Wat een heerlijke voorzegging van het werk van de gezalfde van de Heere. Wat een prachtig woord over de komende Messias. Een woord waarin het heil beloofd wordt aan armen en gebrokenen, aan gevangenen en aan blinden en aan verslagenen, aan mensen die op wat voor wijze dan ook in de knel zitten, in problemen verkeren. Het heil wordt hem beloofd, er komt verlossing, er komt bevrijding, de gezalfde van de Heere komt eraan. Het is een woord vol van blijdschap. Het is een woord vol van vreugde. Een woord dat zo goed spreekt van de Heere. Hij zendt zijn gezalfde erop uit. Vol van zijn geest en het jubeljaar van de Heere zal aanbreken. Dat er gejubeld mag worden in vreugde over Gods grote daden. Ik zal verrukt van vreugde uw grote daan verheugen. Ja, wat een fijne schriftlezing. Je zou zeggen, hier word je blij van. Deze dag geen donker en dreigend woord, maar een woord vol van hoop. Vol blijde verwachting. En als je het vast wil houden, nog eens na wil lezen, dan moet je het in Jesaja 61 zoeken. Daar vind je het grotendeels terug. En dan als Jezus zo de schriftlezing gelezen hebt, zo laat Lucas ons zien, dan doet hij het Bijbelboek dicht, dan rolt hij de boekrol weer op en dan geeft hij terug aan de dienaar van de synagoge, aan de bode. En hij gaat weer zitten. En dan, dan is het moment van de preek aangebroken. Want de schrift moet uitgelegd worden. ook in de synagoge. Wat wij met deze dienst zo meemaken, waar Lucas ons deelgenoot van laat zijn. Dan zitten wij daarmee aan de wortels van onze diensten. Dat merkt u. Hier komt ook ons spreken vandaan, vanuit dat preken uit de synagoge. Dat preken van ons in onze diensten gaat terug op dat preken in de synagogen. Als het woord van God gelezen is, dan moet dat uitgelegd worden, dan moet het verklaard worden. En zo ook die rustdag, die Sabbat daar in Nazareth. De schrift is gelezen. De voorlezer is gaan zitten. En alle ogen zijn met stille verwachting op hem gericht. Zo van, vertel, zeg het maar. Alle aandacht is op Jezus gevestigd. En dan opent hij zijn mond. En dan begint hij te preken. Hij heeft vast meer gezegd dan wat Lucas hier ons laat horen. Hij begon te spreken, maar Lucas laat die ene kernzin eruit horen. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Ja, ze vragen ons wel eens, als voorgangers, hoe gaat dat zo met preken? Krijg je een beetje contact met de gemeente? Vindt het woord weerklank of heb je het gevoel tegen een muur aan te zitten praten? Hè? Is er afname? Landt het woord? Nou, daar bij Jezus, als hij zo begint te preken, dan heeft hij inderdaad wel contact met de gemeente. Hij krijgt direct heel veel instemming, weet u. Iedereen stemt met zijn prediking in. En de mensen, ze verwonderen zich. Dat volk wat daar samengekomen is in de synagoge van Nazareth. Ze verwonderen zich over de aangename woorden van genade die uit zijn mond komen. Ze zijn verrast. Blij verrast. En ze zijn diep onder de indruk. Kijk, nu snappen ze daar in Nazareth ook dat er zo'n goed gerucht over Jezus rondgaat. Zoals we in vers 15 lazen. Dat zijn gerucht omgaat in het land en dat hij overal geprezen wordt. Die Jezus, die man, die kan spreken zeg. Die heeft wat te zeggen. En in Nazareth, ze horen hem nu ook, zo voor het eerst in hun synagoge. En ze begrijpen het gerucht dat rondgaat. Ja, Jezus, zeg, prachtig. Mooi. Instemming. Verwondering. En Lucas, hij laat als het ware de camera over de gemeente draaien, even. Hij heeft veel strak Jezus in beeld gebracht, maar nu is er als het ware een moment dat hij de camera even laat zwenken zo over de gemeente. En je ziet die instemming, je ziet mensen enthousiast worden, je ziet verwondering. Maar je ziet ook, Lucas laat het ook zien, je ziet ook vraagtekens op gezichten komen. En Lucas laat ons horen hoe daar een vraag gesteld wordt, hoe je de mensen tegen elkaar zeggen. Of hoe daar in het hart gedacht wordt. Maar is dit niet de zoon van Jozef? Met andere woorden, die mensen kijken anders naar Jezus dan Lucas doet. Zoals Lucas deze dienst weergeeft, in beeld brengt, onder woorden brengt. Dat merk je aan de manier van schrijven, dat is vol van bewondering, van adoratie voor Jezus. Alle aandacht op hem gericht. Voor Lucas, dat is duidelijk, is Jezus alles. Dat blijkt uit heel de manier van presenteren. Maar als hij die mensen in Nazareth in beeld brengt, dan laat hij merken, die mensen kijken er toch wat anders tegenaan. En zij, ja, ze hebben wel verwondering inderdaad. En er is instemming op de preek van Jezus. Maar ze kennen hem ook nog van vroeger en dat komt ook naar boven. Ze weten immers uit welk gezin hij komt. Misschien zit er een vrouw in die synagoge die denkt, ja, vroeger heeft hij nog met mijn zoon gespeeld. Zoon van Jozef is er toch? Misschien is er een oudere in de gemeente die denkt, ik weet nog zo goed dat hij als klein kind aan de hand van zijn moeder voor het eerst hier in de synagoge kwam. En daar denken ze, ja, hij is toch de oudste van dat gezin? Hij zat toch altijd bij zijn broers? Ja, de evangelist Marcus, die ook over deze dienst schrijft, net als Matthäus trouwens. De evangelist Marcus die schrijft dat ze tegen elkaar zeggen, is dit niet de timmerman? Ja, dus ze horen hem zo spreken en ze horen het met verwondering aan en tegelijkertijd, maar dat is toch de timmerman? De zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en van Simon, die vier broers van Jezus. En zo schrijft Marcus dat de mensen tegen elkaar zeggen, zitten zijn zussen hier ook niet bij ons? Daar zit toch een zus van hem? En dat is toch ook een zus? En dan schrijft Marcus zo dat ze zich aan hem ergeren. Dat er irritatie naar boven komt. En ze vinden het allemaal wel mooi wat hij zegt. Prachtige preek. Heel bijzonder inderdaad. Dat mag je wel zeggen, ja. Zoiets hoor je niet vaak. Maar ze nemen het niet zomaar over. Ze hebben wel zoiets van, nou, trekt die jongen niet een hele grote broek aan? Hij durft nogal wat te zeggen. Die timmerman van ons, die heeft zichzelf blijkbaar nogal hoog staan. Ergernis. Vraagtekens. Ze storen zich aan hem. Wat een arrogante kerel zeg. Die zegt van zichzelf dat hij de beloofde Messias is. Die jongen van Maria heeft het wel heel hoog in zijn bol. Wat verbeeldt hij zich wel, zeg. Is toch gewoon een jongen uit de straat? Ja, dat tekent zich allemaal af daar in het midden van de gemeente. Zo bij de prediking van Jezus. De gemeente ziet duidelijk niet in hem wat Lucas wel ziet, dat dit kind van Nazareth, dat inderdaad gewoon daar in de straten is opgegroeid, dat er heeft gespeeld en gerend en in het timmermanszaak gewerkt. Ze zien niet, wat Lucas wel ziet, dat hij bij het opgroeien gesterkt is in de geest en vervuld met wijsheid en dat de genade van God op hem was. Lucas heeft het wel tweemaal opgeschreven in de voorgaande hoofdstukken, dat het kind met wijsheid begiftigd is geworden. Maar dat zien de mensen niet in hem. Ze verwonderen zich over zijn woorden van genade die hij spreekt, maar zegt er daarna niet direct geloof aan. Ze geloven niet dat ze hem op zijn woord kunnen geloven. Ze vinden hem ongeloofwaardig waar het hem zelf aangaat. En ze maken het niet mee, ze krijgen het niet bij elkaar dat hij nou de gezalfde van de Heere zou zijn. Wat hij over de gezalfde van de Heere zegt is prachtig allemaal. Volle instemming. Kostelijke prediking, maar dat hij durft te zeggen, maar ik ben het, de gezalfde van de Heere, en met mijn komst is het jubeljaar aangebroken, maar dat gaat ze te ver. En dat is inderdaad wel de boodschap van hem. Dat is wel de kernzin uit die preek die Lucas ook ons laat horen. Dat hij het is, de gezalfde van de Heere. Dat de beloften van het Oude Testament inderdaad in hem tot vervulling komen. Dat hij de grote bevrijder is, de grote verlosser. Dat hij komt met het evangelie van genade. dat hij het zegt tegen armen en mensen met een gebroken hart en gevangenen en blinden en verslagenen. Dat hij het zegt, ik ben uw heil alleen. Dat doet hij inderdaad wel. En zo gaat hij de gemeente hier ook voor in het lezen van het Oude Testament. Hij geeft gratis een les, lezen het Oude Testament. Hij geeft ons een voorbeeld van. De schriften lezen, daar kom je hem in tegen, Jezus van Nazareth. Hij past de schrift op zichzelf toe. Hij laat zien dat het Oude Testament vol is van hem. Het doet me even denken aan een professor in de theologie die ooit zei, de man leeft niet meer, misschien kent u de woorden wel, ze zijn bekend geworden, die ooit zei, het Nieuwe Testament is het verklarende woordenlijstje bij het Oude Testament. Nieuwe Testament, verklarende woordenlijstje bij het Oude. Als je deze dienst met Jezus meemaakt, zou je zeggen, ja, ergens kan het wel zo gezegd worden. In het Nieuwe wordt het Oude verklaard. In de boeken van het Oude Testament, daar liggen de schatten van het evangelie al helemaal opgeslagen en opgeborgen. En in het Oude Testament, daar kom je Jezus al helemaal tegen. En als je een leerling van hem wordt, dan ga je die oude boeken van het Oude Testament leren lezen. En dan vind je daar machtig veel in. Over de inhoud en de rijkwijde van het evangelie van Jezus Christus. En als je hem nou zo goed mogelijk wil leren kennen, de Christus van de schriften. Als je hem zo goed mogelijk wil leren kennen, dan moet je vooral gaan graven en gaan lezen in het Oude Testament. En er zullen werelden voor je opengaan. Dan is hij nog groter, nog heerlijker. Dan gaat zijn werk nog verder en nog dieper dan je ooit gedacht had. Ja, dat kan ik allemaal wel zeggen. Maar als aan ons die zaligmaker zo verkondigd wordt, een rijke Christus die zich aan ons arme zondaren presenteert, als Jezus nou zo op ons ook afkomt, als hij zich vanuit het Oude Testament laat kennen als de beloofde Messias, hoe gaat het dan eigenlijk bij ons? Stel dat je nou vanmiddag hier zou zien wat er in onze harten omgaat. Wat wij denken, wat we zo stil van binnen of tegen elkaar zeggen gaan. Stel dat je onze gedachten hier op de wand zou projecteren. En het in beeld zou brengen zoals Lucas de reacties van de gemeente in Nazareth in beeld brengt. Wat dan? Zou dan het beeld van deze gemeente een ander beeld geven dan dat van de gemeente in Nazareth? Of zijn er vergelijkbare reacties als hier het woord verkondigd wordt op de rustdagen? Kijk, een reactie op een preek, dat is altijd divers. De een vindt dit en de ander vindt dat. Dat heb je altijd, dat zal je blijven houden ook. Maar is er misschien ook zoiets wat hier plaatsvindt, dat je zegt, nou, het is allemaal wel mooi. Bijzonder ook. Het lijkt wel echt een genadeverkondiging. Maar. Ja, wat maar? Ja, zou het wel echt waar zijn wat Jezus allemaal zegt? Zo zie je daar als het ware een gedachte voorbij komen. Zou het allemaal wel echt waar zijn wat Jezus daar zegt? En daar een andere, moet ik echt geloof hechten aan Jezus van Nazareth, aan een man van toen en toen en daar en daar? En die geweldige claim die hij doet op de waarheid, zou het echt waar zijn dat hij de beloofde is? Wat zou naar ons, bij ons naar voren komen als onze reacties in kaart gebracht werden? Zeg het maar voor uzelf. Lucas draait het beeld weer terug naar Jezus. En Jezus, hij gaat de gemeente toespreken. Hij merkt ook al wat er gebeurt in het midden van de gemeente. Hij voelt de reacties opkomen. En hij zegt, ja, u zult ongetwijfeld tegen mij zeggen, dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier, in uw vaderstad. Met andere woorden, de heer Jezus gaat zo het gesprek met de gemeente aan, de dialoog. En hij zegt, ja, u wilt vast tegen me zeggen, nou hebt u in Capernaum mensen van allerlei kwalen genezen, dat hebben we hier in Nazareth ook wel gehoord. Dat gerucht is ook wel tot ons doorgedrongen. Maar moet u nou zelf ook niet van een kwaal genezen worden? Nu bent u daar als het ware de dokter geweest, maar heb je nou zelf ook niet een dokter nodig? U mag uzelf wel genezen van de hoogmoed. Spreekt u niet heel hoog van toren? Kunt u daar niet beter mee stoppen? Dokter, genees u zelf. Kunt u niet beter uzelf genezen van het spreken van zulke grote woorden? En kan je niet beter doen wat je in Capernaum gedaan hebt? Geen woorden, maar daden. Herkenbaar misschien? Dat je zegt, dat je misschien zo ook in de kerk zit, dat je denkt van ja, al die woorden over Jezus en al die preken met die grote woorden. Het kan allemaal wel, maar laat het maar eens zien dat het waar is. Laat het eens bewezen worden dat hij werkelijk de Christus is. Laat me die daden van zijn macht en majesteit er maar eens zien. Geen woorden, maar daden. Herkenbaar? En dan gaat Jezus verder met het toespreken van de gemeente. En hij zegt, ja, voorwaar. Er komt een stellige uitspraak. Hè? Ik zeg dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. En dan geeft hij daar twee voorbeelden van uit de geschiedenis van Israël. Twee profeten die elkaar opvolgden, Elia en Elisa. Terwijl er in hun eigen land ellende en overvloed was, honger, ziekte, toen deden ze daar niks. Ze werden ook niet gevraagd. Ze waren niet nodig. Maar een paar buitenlanders hebben ze op wonderlijke wijze geholpen, voedsel gegeven, genezen. En de boodschap is duidelijk, Jezus zegt, gemeente van Nazareth, ik kan bij u niet terecht zo. U moet niks van mij hebben. U bent helemaal niet van mij gediend. Profeet niet welgevallig in zijn eigen vaderstad. Maar dan kan het wel zo zijn dat het naar een ander gaat. Naar buitenstaande zelfs. Dat ik daar mijn werk zal gaan doen. Weet u, Marcus schrijft dan dat Jezus in Nazareth geen kracht kon doen. En dat hij zich ook verwondert. Net als de mensen. De mensen verwonderen zich over zijn woorden, maar hij verwondert zich over hun ongeloof. Als hij hier meekijkt, zou hij zich hier ook moeten verwonderen over het ongeloof? En dan als hij dat gezegd heeft, als hij die woorden uitgesproken heeft, dan slaat de sfeer daar in de synagoge om als een blad aan een boom. Dan verandert dat als het weer. Niets is zo veranderlijk als het weer en niets is zo veranderlijk als een mens. Dan is dat instemmen, de spreken wat er net nog was en die woorden van verwondering over zijn woorden van genade, dat is helemaal weg en de gemeente lijkt in één klap te ontploffen. Ze zijn laaiend. Ze staan op in grote woede. En stelt u zich voor, dat gaat in oosterse toestanden. Niet zoals wij hier in het westen van Europa, dat kalmen. Maar zoals dat in het oosten gaat met explosief gebeuren. Ze zijn laaiend, boos, woedend en ze staan op. Ja, het is de tweede keer dat Lucas dat woordje opstaan gebruikt. Net stond Jezus op om het woord van God te lezen en te verkondigen. Een enorm wonder, hè? Niemand had erom gevraagd. Hij stond op om de schrift te lezen, om te zeggen, ik ben uw heil alleen. Enorm wonder. Hij bood zichzelf aan als de zaligmaker. Hij liet zichzelf kennen. Hij was daar spontaan gekomen in Nazareth. Ze hadden niet gevraagd van, kunt u bij ons ook een keer een preekbeurt vervullen? Een spreekbeurt houden. Ze hadden niet gevraagd, wilt u vandaag niet voor ons een keer de schriftlezing verzorgen? Nee, hij stond zelf op. Wonder van genade. Om uit het woord van God te lezen. Nou heeft hij het gelezen. En nu heeft hij het woord verkondigd. En nu staat de gemeente op. En dat is een heel anders opstaan. Zij staan op in opstand. Zij komen in opstand. Hun opstaan is een in opstand komen tegen Jezus. Zij bruisen van vijandschap. En daar gaat een machtige emotie door de gemeente heen. En ze duwen Jezus eruit. Ze mikken hem uit de synagoge. Weg hier. Weg uit die synagoge. Man, schiet op. Wat heb je hier nog te zoeken? En weg uit de stad. Kom hier nooit meer terug. Kom. Zo vuren ze elkaar aan. Kom. Neem hem mee naar de berg en gooi hem naar beneden. Laat hem dood neervallen. En zegt u nou niet dat dat geen kanseltaal is, want zo gaat het. Zo beschrijft Lucas het. Ze nemen hem mee naar de steilte van de berg, de hoogte van de berg, om hem vanaf de hoogte de steilte in te gooien. Keihard. En er is niemand, aangrijpend, er is niemand die protesteert. Lucas kan ons niet laten zien dat er iemand in de gemeente roept, niet doen! Doe niet! Lucas kan ons niet laten zien dat kinderen beginnen te huilen. Van wat gebeurt hier nou? Of dat een man zegt, nou jongens, rustig even. Even kalm. Nee, Lucas schrijft, en zij allen. Vers 28. Allen in de synagoge werden met woede vervuld. Geen één uitgezonderd. En wat doen de mensen daarmee? Zonder dat zelf in de gaten te hebben, bevestigen ze wat Jezus zelf gezegd heeft. Een profeet is niet welgevallig in zijn eigen vaderstad. Ze geven zelf het bewijs van waarheid van het woord van Jezus. Gods woord wordt altijd bevestigd. Wij geloven dat dat een eeuwige waarheid is. En dat dat tot in de eeuwigheid blijken zal. Gods woord wordt altijd bevestigd. Een mens moet de Heer altijd gelijk geven in zijn woord. Vroeg of laat. Maar het plan mislukt. Jezus lijkt wel tussen de vingers door te glippen. Ze krijgen geen grip op hem. Hij ontgaat en hij gaat weg. Of, ja, Lucas schrijft, hij gaat weg. Slot van onze schriftlezing, vers 30, hij gaat weg. Maar misschien mogen wij wel zeggen, hij gaat verder. Hij gaat verder op de kruisweg. Het weggaan van Jezus is een verder gaan op de kruisweg die hij moet gaan. Want wat is de weg die hij hier gaat, ook hier weer? Wat is de weg van Jezus? Dat is voor hem geen plaats. Dat bleek al met de kerstdagen. Lucas 2. Voor hem geen plaats. In Bethlehem niet. En nu in de stad waar hij opgegroeid is. Geen plaats. Eruit gegooid wordt hij. Hij gaat weg, hij gaat verder op die kruisweg, want het einde is nog niet in zicht. Zo gaat het nou steeds verder. Als u verder gaat lezen in het evangelie, van bladzij naar bladzij, van hoofdstuk naar hoofdstuk, dan worden zijn verschijningen en zijn optreden steeds maar weer van vragen voorzien. En keer op keer stuit je daar op het ongeloof rondom Jezus van Nazareth. Steeds is daar die kritische vraag van: wie bent u nou eigenlijk? Wie is toch deze? En dat is niet altijd een vraag van heilige interesse, maar dat is meer dan eens een vraag van onheilig ongeloof. Wie bent u nou eigenlijk? Zeg, wie ben je wel? En straks, daar loopt het evangelie op uit, straks zal een hoogwaardigheidsbekleder het vragen. De stadhouder Pontius Pilatus. U bent de koning van de Joden? Dat is Lucas 23. Dat is een heel andere geschiedenis, maar dat is een geschiedenis die ergens heel veel lijkt op het gebeuren van Lucas 4. Hier zeggen ze: is dit niet de zoon van Jozef? Daar klinkt het ongeloof en door. En Pilatus die vraagt het met het onbegrip in zijn stem: u bent de koning van de Joden? En hier in Lucas 4, dan staan de mensen op om hem eruit te duwen, om hem weg te duwen uit het leven. En straks in Lucas 23, als Pilatus die vraag gesteld heeft, dan staat het volk ook massaal op. En dan roepen ze als uit één man. Ja, dat schrijft Lucas dan. Hier schrijft hij allen. En straks in Lucas 23 schrijft hij als één man. Daar roepen ze: weg met hem. Kruisig, kruisig hem. En opnieuw, een profeet wordt niet geëerd in zijn eigen vaderland. Terwijl, vergeet dat niet, terwijl tussen Lucas 4 en Lucas 23 bladzij na bladzij en hoofdstuk na hoofdstuk bevestigd zien worden dat Jezus inderdaad wel de gezalfde van de Heere is. Dat het inderdaad wel waar is wat hij zelf zegt, dat in hem de heerlijke toekomst van de Heere op ons afkomt. Want ga maar lezen. Dan zie je niet alleen het ongeloof, maar je ziet ook dat hij inderdaad armen het evangelie verkondigt. Dat hij mensen met een gebroken hart geneest. Dat hij predikt gevangenen vrijlating, zelfs tot aan het kruis toe. Dat hij daar tegen een gevangene ter dood veroordeelde zegt: heden zult u met mij in het paradijs zijn. Gevangenen vrijlating. En blinden geeft hij het gezichtsvermogen terug. Mannen langs de rand van de weg die roepen: Jezus, zoon van David, ontferm u onzer. En hij vraagt: wat moet ik voor u doen? En ze zeggen dat we ziende mogen worden. En hij opent hun ogen. En verslagenen zendt hij heen in vrijheid. Dan zegt hij: ga heen, zondig niet meer. En hij predikt in al zijn woorden het jaar van het welbehagen van de Heere. In mensen een welbehagen, zoals de engelen al zongen. Het jaar van het welbehagen van de Heere. In mensen een welbehagen. En zijn woorden zijn inderdaad vol van genade, genade op genade. En zo heeft hij zichzelf werkelijk helemaal over voor het werk dat hij mag doen. Hij offert zichzelf er totaal voor op. En toch, dat ongeloof. En straks, hier, wij gaan ook opstaan zo dadelijk. Duurt niet zo lang meer, is de dienst weer voorbij, kan je weer gaan. Je staat op, je kwam onder de prediking van Jezus, de schrift ging open. Hopelijk was dat het vanmiddag, dan laat mij er maar tussenuit vallen, laat dit woord van Jezus overblijven. Schrift ging open, de gezalfde van de Heere stond op. Hij liet zich kennen als onze Heer en Heiland. Redder en verlosser, zoon van God en onze zaligmaker. En straks dan staan wij op en dan, ja. Sta ik nou op vandaag om hem zo ver mogelijk van me af te duwen? Zo van eens en nooit weer. Sta ik op straks om als een eend de druppels water van me af te schudden. Het evangelie van het lijf te houden. Sta ik op en zeg ik, ach die Jezus, altijd dat gedram over Jezus. Of sta ik op om op hem af te vliegen en hem als het ware te omhelzen en me aan hem vast te klampen om hem nooit meer los te laten? Sta ik op in ongeloof? Of heeft hij het vertrouwen van mijn hart gewonnen? Die Jezus, die inderdaad is wie hij zegt te zijn, die het evangelie verkondigt, het pure genade. En weet u wat nou zo aangrijpend is? Wat zo aangrijpend is, waar wel op gewezen wordt bij dit schriftgedeelte. Dat wij de indruk krijgen uit de evangeliën dat Jezus nooit meer teruggekomen is. In ieder geval dat hij nooit meer gesproken heeft in de synagoge van Nazareth. Hij deed als het ware intreden op deze Sabbat in Nazareth, maar het is ook gelijk zijn afscheid geworden. We zeggen dat wel eens, als je als voorganger ergens eenmaal komt, zeg je nou, het was mijn intrede en mijn afscheid tegelijk. Dat is bij ons zo'n ramp niet, want er zijn anderen genoeg. Maar als Jezus niet meer komt, als het ergens zijn intrede en zijn afscheid tegelijk is, als hij ergens voor het laatst komt, dan mag je dat gerust een ramp noemen, een groot drama. Maar zo kan het wel gaan, zo lijkt uit het evangelie opgetekend te mogen worden. Ook rondom Nazareth. Zo kan het wel gaan. Dat het moment komt dat hij gaat. En dat hij het ongeloof achter zich laat. Dat hij zo Nazareth achter zich heeft gelaten als mensen die kolken van woede naar hem toe. En wat moet er dan van je terechtkomen als hij zo los van je gaat? Daarom winden we het elkaar op het hart. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. En, zeggen we tegen elkaar ook nog even, blijf komen. Week in, week uit. Laat het de gewoonte maar zijn. Net als bij Jezus, niet voor de mensen. Daar kom je altijd bedrogen mee uit, valt altijd tegen, vroeg of laat. Maar voor hem. Want zijn heil en troostrijk woord, dat hoor je hier, toch? Woord vol van genade. Voor mensen die geen genade waard zijn. En het is zo'n geweldige rijkdom dat hij vol van de geest voor ons de schriften verklaart. En dat hij voor ons gaat staan tot op heden in het heden van de genade toe. En dat hij zich telkens nog bekend wil maken als de beloofde zaligmaker. Wie oren heeft, laat die dan horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Amen. Laten we samen bidden. Heren, wij komen tot u in het gebed om u te danken dat we deze dienst mochten meemaken. En we komen tot u in het gebed om u te bidden voor Nazareth. De plaats waar Jezus is opgegroeid. De plaats waar voor hem geen plaats was. Wij bidden voor het volk waartoe hij behoort. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wij bidden u dat u zelf naar uw woord, naar uw verbond en naar uw belofte, de Christus van de schriften doet kennen in het volk van uw trouw. En wij bidden u voor onszelf, als wij zo ook in deze dienst zaten. Niet als mensen van Nazareth, maar als buitenstaanders, tot wie het evangelie van Jezus Christus mag komen. We danken u van harte dat u het laat verkondigen, week in, week uit, tot op heden toe. Dat u uw Zoon aanwijst en hem aanprijst en dat hij zichzelf bekend maakt als de grote evangelist, de zaligmaker van zondaren, als borg en middelaar. We danken u dat hij zichzelf bekend maakt als verlosser en bevrijder. Wij danken u dat wij mogen weten van zijn grondeloze genade en zijn volbrachte werk. En we smeken u dat u zelf ervoor zorg draagt dat wij hem zouden omhelzen. Dat we hem vastgrijpen, ons aan hem vastklampen om nooit meer los te laten. Wij smeken u zelf dat wij, als we straks zullen opstaan in deze dienst, dat ons leven niet zo zal zijn dat het een in opstand komen tegen u is. Maar dat wij opstaan om bij u te blijven. Wilt u zelf daarvoor met uw geest ook werken, uw woord zegenen. Laat de uitwerking van uw woord heerlijk zijn, tot opbouw van de gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En dan zult u zelf als geen ander weten wat er allemaal overwonnen moet worden. Welke weerstand er is, wat er ook vanmiddag hier in de kerk zo aanwezig is. U kent de harten en wij bidden voor elkaar dat u ons genadig zult zijn. Dat uw geest ons leven regeert. Wees met ons. Zegen uw woord. Wees u met deze gemeente. Laat uw woord hier rijke vrucht mogen dragen. Wees met allen die een taak hebben in het gemeenteleven. En met de plaatsen die om vervulling vragen. Wij bidden dat wij in het gemeentewerk door uw geest geleid zullen worden en dat in vacatures voorzien kan worden. En dat uw geest de leidsman zij ook rondom de vervulling van de predikantsplaats. Gedenk daartoe de gemeente en gedenk daartoe broeder Pater. Gedenk ons allen. Gedenk de kerk wereldwijd. Gedenk in het bijzonder zendelingen en evangelisten in het uitgaan op onontgonnen terrein. Gedenk deze wereld, het maaksel van uw handen. Wij bidden u om vrede en gerechtigheid. Wij bidden u dat u overheden in genade gedenken zult. En dat daar ook mensen van u mogen werken. Wij bidden u dat u regen en droogte op tijd geeft. Hitte en kou. Opdat mens en dier en plant kan leven. Wij bidden u in deze gebroken wereld bovenal dat de komst van het Koninkrijk der Hemelen komen zal. De komst waarvan Jezus Christus, de zaligmaker, het eerste teken is. Een teken gezonden in deze wereld. Laat zijn rijk komen. Zo bidden wij met het verlangen van de kerk van alle eeuwen. Maranatha, kom, Heere. Ja, kom met haast om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte uit Psalm 85 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 85, daarvan het derde en vierde vers.
Oh.
Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.